groei is voor ons aan de ene kant, ja, is dat, weet ik veel, omzet of winst of aantal mensen. Of, maar groei is dus ook heel erg groei persoonlijk. En groei doen wat je leuk vindt en doen waar je denkt goed in te zijn. En dat kunnen blijven doen. Dat was voor ons ook heel belangrijk in het starten van een nieuw bureau.
In Zicht op Groei gaan we in gesprek met toonaangevende Nederlandse bedrijven. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering.
Boedi González de Chaves van reclamebureau Bij Voorkeur. Fijn dat je er bent.
Dankjewel, leuk om er te zijn.
En jullie zijn brandnieuw. Samen ben je dat bureau begonnen met je compagnon Thijs.
Ja.
Een jaartje geleden.
Ja, klein jaar. Ja.
Het is natuurlijk wel zo dat jullie al een hele tijd in deze wereld rondlopen. Waarom was het tijd voor een nieuw bureau?
Nou, wij lopen inderdaad al even rond. Ik ken Thijs al 15 jaar. Ik zat ooit bij Ubachs Wisbrun, een bureau dat fuseerde met PPGH JWT. Daar was Thijs creatief directeur, dus zo leerden we elkaar kennen. Dat was 15 jaar geleden. En we zijn elkaar eigenlijk een paar keer tegengekomen de afgelopen 15 jaar. Dus we hebben bij dat fusiebureau met elkaar gewerkt. We hebben later bij Euro RSCG 2 jaar met elkaar gewerkt. En als laatste hebben we bij Chill met elkaar gewerkt, Koreaans netwerkbureau. Dat vonden we aan de ene kant best wel leuk. Je hoort het al, dat vonden we aan de ene kant best wel leuk. En aan de andere kant, Thijs was daar creatief directeur, ik was daar managing director. Wij waren heel veel dingen aan het doen waarvoor we eigenlijk niet in de reclame zijn gekomen. We waren heel veel aan het managen, we waren heel veel met het hoofdkantoor bezig. Wij zaten heel veel naar Excel-sheets te kijken, veel meer dan mijn lief was.
Wat wilde je graag doen?
Nou, wij vonden, ja, god, ik had geen idee wat ik graag wilde doen. Hè. Ik zat in 6 VWO en toen dacht ik, oh shit, er is geen 7 VWO. Ik moet iets gaan studeren. Toen ben ik per ongeluk psychologie gaan doen. En omdat ik dacht, reclame is misschien wel leuk, maar later besefte ik mij dat ik eigenlijk helemaal niet wist waar ik het over had. Dus dat is een beetje per toevalligheid in de reclame gerold. Dat vond ik heel erg leuk, of dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Maar wat ik zeg, hoe hoger je komt in een organisatie, ja, hoe minder je bezig bent met de kern van het vak en hoe meer je bezig bent, nou ja, met managen, met hoofdkantoren, met spreadsheets enzovoorts. En op een gegeven moment hebben Thijs en ik gezegd, ja, dat vinden we eigenlijk helemaal niet leuk. Wat zijn we nou aan het doen? We gaan terug naar wat we leuk vinden, samen met klanten kijken. Nou ja, het thema is groei van de podcast. Samen met klanten kijken hoe wij groei voor die klanten kunnen realiseren. Ja, dan moet je voor jezelf beginnen. En dat hebben we gedaan.
Wat centraal staat bij jullie bureau, dat vind ik wel interessant, dat is het creëren van een merkvoorkeur.
Ja.
Dat komt meerdere keren terug.
Ja, klopt.
Wat bedoel je daarmee, het creëren van merkvoorkeur?
Nou, merkvoorkeur is eigenlijk heel erg simpel uit te leggen. Je hebt Pepsi-Cola en je hebt Coca-Cola. Heel veel mensen vinden dat ze dat blind in een blinde smaaktest uit elkaar kunnen halen. Dat is misschien ook wel zo. En als dat zo is, dan wint Pepsi vaker dan Coca-Cola. En toch heeft Coca-Cola een veel hoger marktaandeel. Oftewel, Coca-Cola heeft een veel grotere merkvoorkeur dan Pepsi-Cola. Dat is eigenlijk,
kiezen daar eigenlijk voor, dat is wat je zegt.
Meer mensen hebben daar een voorkeur voor, meer mensen kiezen daarvoor. En dat is eigenlijk heel erg interessant, want dat is iets wat tussen je oren zit, wat eigenlijk niet zoveel met dat product te maken heeft, of niet zoveel met distributie of met prijs of wat dan ook. Maar dat is iets wat tussen je oren zit. Ik heb liever die dan die. Ja, dat is een waanzinnig interessant fenomeen.
Maar als je het hebt over het creëren van merkvoorkeur, dan pretendeer je ook dat je het kunt maken, creëren. Dus in dit voorbeeld zou Pepsi misschien wel met een hele goede strategie ervoor kunnen zorgen dat zij het grootste marktaandeel en dus de merkvoorkeur hebben.
Ja.
Is dat zo?
Nou, het eerste, als wij bij klanten binnenkomen, zeggen we altijd, merkvoorkeur is meer dan reclame. Hè. Wij pretenderen niet dat merkvoorkeur en reclame exact hetzelfde is. Dus de basis is altijd een goed product. Dat staat op 1. Maar je kan absoluut met reclame kan je merkvoorkeur beïnvloeden. En dat is ook wat we doen, waar we klanten mee helpen.
Wat speelt nog meer een rol bij die merkvoorkeur, los van de reclame?
Nou, bijvoorbeeld het product.
Dat de kwaliteit?
De kwaliteit is heel belangrijk. Prijs is ten dele belangrijk. Dat wil zeggen, hè, een Porsche, om maar wat te noemen, kan een hele hoge merkvoorkeur hebben. Ook voor mij, terwijl ik hem niet kan betalen. Dus prijs heeft misschien wel meer invloed op daadwerkelijke aankoop dan op merkvoorkeur. Maar je prijs, je ervaring in het verleden is heel erg belangrijk. Op merkvoorkeur, als je een hele slechte ervaring hebt, ja, dan zal je een lage merkvoorkeur hebben. Dus er zijn een aantal variabelen, zeg maar, die van invloed zijn op merkvoorkeur.
Ja. Als je een nieuw bedrijf begint, dan ga je natuurlijk ook met Thijs samen zitten en bedenken van wat willen we nou? Hoe lang hebben jullie daar de tijd voor genomen om echt goed uit te denken, dit is waar bij voorkeur voor staat en dit is onze strategie?
Hoe lang hebben we daar de tijd voor genomen? Nou, ik denk dus onze visie op reclame, onze visie op merkvoorkeur, die hebben we niet van de een op de andere dag verzonnen. Wij keken op deze manier eigenlijk naar reclame. Wij keken op deze. Dus dit was iets heel erg natuurlijks voor ons. Dus wij zijn niet met een wit vel gaan zitten en hebben gezegd, god, wat voor een bureau zullen we nou eens gaan oprichten met elkaar? Nee, dat wij ergens in deze hoek, dat dit onze visie was en dat dit onze manier van werken was, dat was eigenlijk evident. Dus dat hebben we niet heel erg geconstrueerd. Dat was er gewoon. We hebben het opgeschreven en we zijn aan de slag gegaan.
Ja. Hebben jullie ook opgeschreven wat groei voor jullie betekent?
Nou, daar hebben we het wel heel erg over gehad. En grappig genoeg hebben we het veel gehad over wat we niet willen qua groei. En dat klinkt een beetje aanmatigend. Hè? We zijn met z'n tweeën begonnen. Inmiddels zijn we met z'n drieën. Er heeft zich een derde partner aangesloten. Of die is zich aan het aansluiten. We zitten in het proces daarvan, maar dat gaat goed komen. En eigenlijk hebben we het heel erg gehad over wat we niet meer willen qua groei. En dat is zo'n heel groot bureau zijn waar je dus weer aan het managen bent. En nogmaals, dat is een beetje aanmatigend. Hè? Als je met z'n tweeën bent en je zegt, nou, we willen eigenlijk niet meer dan 20, een bedrijf van 20 man worden. Dan denk je natuurlijk tegelijkertijd bij jezelf, nou, ik mag hopen dat dat gaat lukken inderdaad. Maar dus aan de ene kant hebben we het natuurlijk over groei gehad, maar we hebben het vooral heel erg gehad over wat willen we niet? Wat willen we niet meer? En dus groei is voor ons aan de ene kant, ja, is dat, weet ik veel, omzet of winst of aantal mensen of. Maar groei is dus ook heel erg groei persoonlijk. En groei doen wat je leuk vindt. En doen waar je denkt goed in te zijn. En dat kunnen blijven doen. Dat was voor ons ook heel belangrijk in het starten van een nieuw bureau.
Nou, dat is interessant. Dus je hebt eigenlijk twee soorten groei. De interne groei noem ik het dan maar eventjes.
Ja.
Hoe zit het met de groei van het aantal klanten? Jullie hebben 6 klanten nu op dit moment.
Ja, klopt.
Ik kan me voorstellen dat als je zegt, nou, 20 is ongeveer de max van het aantal mensen dat in onze organisatie werkt, dan hoort daar ook een max aantal klanten bij dat je kunt bedienen. Hebben jullie daar iets over afgesproken? Van oké, als we dat aantal klanten hebben, dan hebben we wel de grens bereikt.
Nee, want het is natuurlijk, een klant kan heel erg verschillen van formaat. Dus ik denk dat je met 20 man kan zitten met 3 klanten. En ik denk dat je met 20 man kan zitten met 20 klanten. Dus het gaat ons niet zozeer om de hoeveelheid klanten, maar meer wel om de hoeveelheid aandacht die je die klanten kan geven. Dus ik denk dat 20 niet zozeer is, we willen zoveel klanten, maar we willen het behapbaar houden, we willen het leuk houden, we willen het werkbaar houden voor onszelf.
Ja, en die persoonlijke groei van je medewerkers, ik noem maar één aspect, maar het zijn meerdere dingen, dat is dus ook erg belangrijk.
Absoluut, ik denk dat je alleen maar in een organisatie kan zitten en kan werken waar mensen het naar hun zin hebben als zij ook aan het groeien zijn op alle aspecten.
Ja. Heb je daar ook een aanpak voor bedacht van hoe je dat stimuleert en ook hoe je met die mensen de gesprekken voert van hey, hoe vind je dat het gaat en wat zijn je wensen nog?
Nee, heel eerlijk gezegd niet. Ik zou daar een mooi verhaal over kunnen houden, maar dat hebben we niet. Ik heb overigens in het verleden, bijvoorbeeld in mijn vorige baan bij Chill, wij hadden 71 man, het was een Benelux-organisatie. Nou, daar hadden we allemaal processen, we hadden allemaal HR-systemen, we hadden allemaal. Ja, en dat is toch niet waar het om draait. Dat is toch niet wat mensen, zeg maar, gelukkig maakt. Dat is natuurlijk gewoon, ja, hele simpele, logische dingen. Praten met elkaar, aanvoelen en kijken wat mensen nodig hebben en wat mensen willen. En veel vragen stellen, niet pretenderen dat je het zelf denkt te weten, maar vraag, joh, ja, de simpele vragen. Hoe is het? Hoe gaat het?
Ja.
Vind je het leuk? Wat heb je nodig? Enzovoorts.
En wat betekent persoonlijke groei voor jou?
Ja, persoonlijke groei voor mij is, denk ik, gaat heel erg over leren. Gaat over leren persoonlijk. Leren. Betere echtgenoot, betere vader, betere. Dat vind ik leuk om te leren. En in je werk gaat dat ook over leren. Gaat dat ook over, ja, hoe kunnen we dingen beter doen? Hoe kan ik dingen beter doen? Hoe kan ik Leren is vaak leren van fouten. Leren van anderen. Leren van wat je leest, wat je hoort. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat je terugdenkt aan het eind van het jaar of whatever, wanneer je dat doet. Of 's avonds op de bank. En dat je denkt, hey, dat vind ik toch wel hartstikke leuk dat ik dat op die manier deed. Dat had ik vorig jaar of 5 jaar geleden, denk ik, anders gedaan en niet zo goed gedaan.
Ja.
Dus groei gaat voor mij heel erg over leren.
Ja. Mooi dat je dat zegt, want je merkt ook in de maatschappij dat die term groei, die krijgt een hele andere betekenis, hè? Een hele andere lading. Er zijn ook mensen die zeggen, misschien moeten we helemaal niet groeien, moeten we zelf ontgroeien. Maar dat is mooi dat je dat op deze manier invult.
Ja, als je het over geld hebt, bedoel je, als je het over spullen hebt en materiële
en
zaken.
Aantal klanten, hè? Ja. Maar het kan dus ook gaan om, ik wil als mens groeien of ik wil vooral dingen leren. Wat is nou de aanpak? Hebben jullie een unieke aanpak als Bij Voorkeur?
Ja.
Stel, ik kom als klant bij jullie. Hebben jullie dan een vast stramien dat je gaat doorlopen?
Ja. Dus het eerste inderdaad wat wij zeggen is, wij hebben merkvoorkeur als ons leidmotief. We leggen uit waarom we merkvoorkeur als ons leidmotief hebben. En dat is omdat merkvoorkeur eigenlijk de beste voorspeller is van commercieel succes. Mm-hmm. En dat is wat de meeste klanten, eigenlijk alle klanten, willen. Hè? Merkvoorkeur bepaalt voor gemiddeld 77% je marktaandeel. Dus merkvoorkeur zorgt er ook voor, hè? Hoe hoger je merkvoorkeur, hoe hoger je verkoop. Hoe hoger je merkvoorkeur, hoe beter je prijselasticiteit. Dus merkvoorkeur is eigenlijk iets heel erg positiefs om te hebben als merk, als bedrijf. En vervolgens hebben we 8 stappen gedefinieerd hoe wij vanuit reclame, hè? Ik zei net al, merkvoorkeur is meer dan reclame, maar hoe wij vanuit reclame die merkvoorkeur omhoog kunnen krijgen. En dat is eigenlijk heel erg interessant om dat te doen. Dat aan de ene kant is dat dus een hele heldere aanpak. Het zorgt er ook voor, als je daar meteen met een klant of met een nieuwe klant of met een prospect over praat, dat je een gedeelde taal hebt. En dat je een gedeeld model hebt, een gedeeld beeld hebt van wat gaan wij nou met elkaar doen. Het kan dus ook zijn, is gelukkig niet gebeurd, het kan dus ook zijn dat zo'n klant zegt of zo'n prospect zegt, ja, hier geloof ik eigenlijk niet in of dit is niet mijn methode. Nou, dat hopen we natuurlijk niet. Maar als dat gebeurt, zou dat eigenlijk ook wel iets positiefs hebben. Want het betekent dat je niet op dezelfde golflengte zit. Het betekent dat je niet in hetzelfde gelooft. Nogmaals, het is nog niet gebeurd, gelukkig. En als het wel zo is, hè, als een klant zegt, nou, dat vind ik eigenlijk wel interessant, dan is dat supergoed. Want wij grijpen altijd terug op die 8 pijlers. Of het nou over strategie hebben of over creatie. Zeg, nou, we hebben dit gedaan. Of we doen dit. Of we zeggen dit. Want deze pijler of dit of dat, vanuit die merkvoorkeurgedachte.
Ja, misschien kunnen ze heel kort eventjes aanstippen, die 8 pijlers. Want ik denk dat mensen die luisteren ook wel benieuwd zijn van wat zijn die 8 pijlers dan? Het begint met fit.
Ja, fit. Dat gaat eigenlijk over dat je heel erg goed moet snappen wat je klant wil. Wat de behoeften zijn van je klant en dat je daarop moet inspelen. Dat is ongeveer zeg maar de oudste regel in marketing, waarvan iedereen zal zeggen, ja, nogal logisch. Als je daar dieper met klanten op ingaat, dan merk je dat klanten dat heel vaak niet doen. En dat is eigenlijk heel erg interessant.
Okay. Ze gaan eraan voorbij eigenlijk.
Ze gaan eraan voorbij of ze doen niet. Een goed voorbeeld, we hebben net in de pitch van Zilveren Kruis gezeten. Zijn we tot de finale gekomen, hebben helaas niet gewonnen. Leermoment. Maar als je dan kijkt naar de campagnes van Zilveren Kruis, die overigens echt wel succesvol waren, maar als je kijkt naar de campagnes van Zilveren Kruis, zoals wij daarnaar hebben gekeken en zoals wij dat hebben besproken met die klanten, en als je dan kijkt naar fit, dan zie je dat Zilveren Kruis heel erg bezig is met hoe kunnen we mensen helpen met gezond leven? Hoe kunnen we mensen helpen met een app, meer bewegen, meer. Wij hebben gezegd, ja, dat is wel. Dat vinden consumenten misschien wel belangrijk of minder belangrijk. Maar in elk geval voor jouw categorie is dat niet zo belangrijk. Is dat niet zo'n fit. Dat is niet waarom mensen een ziektekostenverzekering nemen. Mensen nemen geen ziektekostenverzekering omdat ze denken, god, hoe zou ik nou toch eens gezond kunnen leven? Nou, weet je wat? Ik ga naar Zilveren Kruis en dan zullen ze het me wel vertellen. Die hebben een hele andere motivatie om een zorgverzekering te nemen. Nou, dus daar moet je heel erg goed met elkaar naar kijken. Wat is nou die fit? En wat is nou de fit in deze categorie?
Ja, kan dus ook betekenen dat als je al jaren een bepaalde aanpak hanteert, dat als je bij jullie aanklopt, dat 180 graden gaat draaien.
Dat zou kunnen. We stippen het in elk geval aan. Dus we zeggen, nou, als wij kijken naar naar wat jullie doen. Hè. Dus wij gebruiken die 8 pijlers altijd om van tevoren al een analyse te maken van wat zien we nou, wat jullie aan het doen zijn nu op het gebied van communicatie. Wat zien we, wat de categorie aan het doen is, wat je concurrenten aan het doen zijn. Ja, als dat ons dan opvalt, zoals bij Zilveren Kruis, van god, wij zouden een andere fit kiezen. Ja, dan is dat een gesprek wat we hebben. En dan alsnog kunnen er redenen zijn om te zeggen, nou, we doen het misschien toch niet. Maar ja, we vinden wel dat we dat... Hè, daar begint het gesprek mee met fit.
Ja. Tweede is feeling. Dan ga je positieve gevoelens creëren rond een merk. Wat is daar belangrijk?
Ja, dat klinkt een beetje vaag. Hè? Dat klinkt een beetje esoterisch. Of tenminste, ik weet niet of...
Nee, ik heb helemaal geen... Okay. Ik kan me goed voorstellen dat het belangrijk is.
Nou, het is eigenlijk het belangrijkste wat er is. Misschien is het wel... Ja, ik wil niet echt een hiërarchie in die pijlers aanbrengen. Maar wij zijn in deze maatschappij en misschien wel in de westerse wereld... We zijn heel erg gespitst op ratio, op intelligentie, op... maar wat je ziet, en daar is heel veel mooi onderzoek naar... Hè, professor Kahneman, een psycholoog, heeft daar een fantastisch boek over geschreven... Thinking Fast and Slow. Die heeft het over System 1 en System 2. Eigenlijk twee manieren die onze hersens gebruiken, zeg maar, om te denken. System 1 is heel erg intuïtief. Dat heb je eigenlijk niet door, wat er allemaal gebeurt in je hoofd. En System 2 is rationeel, is dat wat je aan kan sturen... En wij denken altijd bij onszelf, als wij nou maar mensen een goed rationeel verhaal vertellen. Hè, wij vertellen, dit wasmiddel, dat was veel beter schoon. En dat komt omdat wij er product ABC in hebben gestopt. En daardoor gaan jouw vlekken 30% sneller weg. Dat als we dat maar goed aan mensen vertellen, dat ze dan denken, oh ja. Nou, dat moet ik dan hebben, dat wasmiddel. Maar dat is helemaal niet hoe mensen een keuze maken. Mensen maken een keuze op gevoel, bijna altijd. Dat System 1 is veel belangrijker in de keuzes die we maken dan System 2.
Wat is dat gevoel dan? Nou, bij dat wasmiddel, want dat is een mooi voorbeeld. Wat is het gevoel dan dat je moet creëren bij dat wasmiddel?
Nou, dat kan bijvoorbeeld gaan over zorgzaamheid. Of dat kan bijvoorbeeld gaan over verzorgen. Of dat kan bijvoorbeeld... Hè, er is een mooi verhaal. Ik moet even goed nadenken over het ik kom even niet op merk wasmiddel in Amerika, wat daar een marktleider is. En wat zeggen ze daar? Wat is eigenlijk de belangrijkste factor van het succes van ons wasmiddel? Dat je moeder het ook al gebruikte en dat het eigenlijk voelt als thuis. Dat het vertrouwd voelt, vertrouwd ruikt als thuis. Dat heeft niets te maken met dit was veel beter schoon, betere vlekken, het is goedkoper, whatever. Dat gaat over een gevoel. Dit wasmiddel geeft mij een prettig gevoel. Geeft me namelijk het veilige, geborgen gevoel van thuis. Okay.
En dat het dan misschien iets minder goed was dan een concurrent, dat nemen we dan op de koop toe.
Nou, waarom zou het minder goed moeten wassen? Ik zou zeggen, laat het even goed wassen als de concurrent, maar geef het een beter gevoel.
Okay. Dat is dus de strategie. Dus je zegt, zorg wel voor de beste kwaliteit, maar speel in je marketing vooral in op het gevoel. Want dat is veel sterker dan de ratio.
Nou, wat we net bespraken, kijk, een slecht product... daar kunnen wij niet tegen op. Dat moet je ook niet, dat moet je sowieso niet willen. Maar reclame kan een slecht product niet beter maken. Sterker nog, er wordt altijd gezegd, goede reclame maakt een slechter product nog sneller failliet. Want als iedereen het gaat kopen en heel snel achterkomt dat het eigenlijk een heel slecht product is, dan ben je out of market. Je moet altijd een goed product hebben, maar daar streeft iedereen natuurlijk naar. En vervolgens is het, hoe zoek ik die edge op?
Ja. Laten we er nog eentje uit die... Ja. Pijlers halen. Want het zijn er 8 in totaal, maar mensen kunnen ze online denk ik wel vinden als ze allemaal willen bekijken. Welke wil je nog aanstippen en uitleggen? Fluency hebben we nog, Frame zie ik staan, Reach, Funnel, Really Simple. Het zijn namelijk allemaal belangrijk, maar er kies er nog één uit.
Ja, Fluency is misschien wel interessant. Of een andere die we hebben, dat is ook wel een leuk voorbeeld, denk ik. De ratio tussen geluk en pijn, zoals we het noemen, zo groot mogelijk maken. Dus wat zie je gebeuren als jij... Hè, stel, je ziet een mooi horloge. Ik noem maar wat, ik ben een horlogeliefhebber. Je ziet een mooi horloge. Dan gaat er letterlijk in mijn brein gaat het beloningscentrum gaat vuren. Hè? Ik word gelukkig daarvan. Vervolgens zie ik het prijskaartje. En daar krijg ik pijn van. Daar krijg ik letterlijk pijn van. Dat is letterlijk. Hè? Als je mensen een flinke hoeveelheid aspirines geeft, dan kopen ze meer... dan wanneer je dat niet doet, omdat je die pijn een beetje dempt. Dus dat beloningscentrum en dat pijncentrum, die zijn ongelooflijk belangrijk in aankopen. Nou, wat doet nou bijvoorbeeld een discounter? Die zegt, ik ben goedkoop en dat is, hè, dat is mijn marktmodel. Dat is waarom ik succes heb in de markt. Dus ik moet goedkoop uitstralen. Ik moet, zeg maar, die pijn, die moet ik zo klein mogelijk maken. Ik moet in alles uitstralen dat mensen denken, ja, dit is heel weinig pijn. Dit is goedkoop. Maar wij zeggen, nee, dat is helemaal niet wat mensen willen. Mensen willen geen goedkope wijn drinken. Er is niemand die goedkope wijn wil drinken. Mensen willen hele lekkere wijn drinken tegen een hele scherpe prijs. Dus je moet, als je discounter bent, niet alleen maar aan die pijnknop draaien. En je moet ook aan die geluksknop draaien. En die ratio tussen die twee moet je zo groot mogelijk maken.
En hoe bepaal je dat, die balans?
Nou, dat is interessant inderdaad. Want dat is dan de discussie die je hebt. En dan zegt zo'n discounter, ja, dat snap ik. Maar op het moment dat ik een hele fancy uitstraling krijg, dan denken mensen dat ik duur ben en schiet ik mijn doel voorbij. Maar je kan die balans heel erg goed maken. Ik vind de campagnes van H&M, waar ze beroemd mee zijn geworden in Nederland, ik denk al zo'n 30 jaar geleden. Hè, je zag mooie outdoor uitingen met een supermodel, met Cindy Crawford, prachtig gefotografeerd op een waanzinnige locatie. Alles straalde klasse uit, zeg maar.
Dus daar gaat het beloningsmechanisme weer werken.
Ja, alles straalt beloning uit en daar stond bikini 9,95. Of wat de prijs dan ook was. Dus je kan heel goed, zeg maar, belonen. En dat pijncentrum, dat kan je heel erg goed in balans brengen. Maar je moet dat inderdaad altijd in balans brengen. En als H&M alleen maar op het beloningscentrum had gespeeld, dan hadden mensen gedacht, ja, dat is veel te duur. Dat is niet voor de massa, dat is niet voor mij. En dat is niet wat het succes van H&M is geweest.
Ja. Deze aanpak met deze 8 pijlers, die hanteren jullie bij elke klant, hè?
Ja.
Wat maakt die aanpak nou zo uniek?
Nou, wat die uniek maakt, is dat niemand dat doet. En dat is eigenlijk heel erg raar.
Want terwijl het traditionele elementen uit de marketing toch zijn.
Het zijn allemaal, we hebben niets verzonnen, Tom. Wij zouden graag kunnen claimen dat wij al deze pijlers hebben verzonnen. Wij hebben dat allemaal gepikt. Dit is allemaal kennis die iedereen heeft of kan hebben. Dit is gewoon Byron Sharp. Dit is gewoon Field & Binet. Dit is gewoon Mark Ritson. Dit zijn allemaal, zeg maar, beroemde marketingprofessoren die hier onderzoek naar hebben gedaan. En ja, het verbaast ons altijd dat als je bij een reclamebureau komt als prospect, dat er eigenlijk niet of nauwelijks wordt gesproken door zo'n reclamebureau over, dit is hoe wij naar reclame kijken. Hmm. Dit is onze visie op reclame.
Hoe gaat het dan als je binnenkomt?
Nou, ik heb ja, bijvoorbeeld toen ik bij Ubers Wisbrun werkte, dat was echt een goed bureau. Ja, dat klinkt een beetje reclame, maar we waren bureau van het jaar in die tijd. Mooi bureau. En wij hadden we hadden heel veel campagnes, maar we hadden twee campagnes die er denk ik bovenuit staken. En dat was C1000, geen fratsen dat scheelt. En dat was Rabobank, Jochem de Bruin. En wat je ziet is dat klanten op die twee campagnes afkwamen. En wij deden eigenlijk helemaal niets aan nieuw business. Wij zaten naast de telefoon en die ging vanzelf. En dan zeiden mensen, ik wil ook een geen fratsen dat scheelt. Of ik wil ook zo'n Jochem de Bruin. Dus klanten komen heel vaak op goed werk af. En dat is heel erg logisch, want dat is het enige eigenlijk wat ze kunnen zien. Maar het is eigenlijk heel erg bijzonder dat, en dat is heel fijn als klanten op die manier naar je toe komen. Maar het is eigenlijk heel erg bijzonder dat als klanten dan bij je aan tafel komen, ja, dat je niet met elkaar gaat praten over, ja, hoe denken wij nou over succes? Hoe denken we nou erover dat wij samen kunnen gaan groeien? Ja. Dat is best bijzonder.
Dus die groeigesprekken, als ik jou goed begrijp, die worden dus ook niet altijd gevoerd?
Heel erg weinig, denk ik. Die worden misschien wel gevoerd, zeg maar, op het niveau van de klant. Dus die klant zegt, nou, ik moet zoveel in marktaandeel groeien of zoveel in winst of zoveel. Hè. Dat is er natuurlijk altijd wel. Maar ik denk dat er heel weinig concreet wordt gemaakt. Oké, en wat kunnen wij als bureau daar nou aan toevoegen? Kijk, reclamebureaus zijn altijd best wel jaloers op consultants. Want wat doet een consultant? Die komt binnen en op zijn eerste sheet staat, wij gaan ervoor zorgen dat jullie 3,7% minder kosten hebben. En vervolgens komt een hele aanpak op. Maar die klant is al verkocht. Toch? Die denkt, Oké, ik betaal die consultant X en daar krijg ik voor terug 3,7% minder kosten. Dus dat is heel hard. Dat
en daar wordt hij ook op afgerekend.
En daar wordt hij ook op afgerekend. Dat is heel hard, dat is heel tastbaar. En dat is in ons vak heel erg ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld om tastbaar te zijn. Mm. Zeker op de lange termijn. Het is makkelijk om te zeggen, nou, ik doe een actie. Volgende week ga ik een afprijzing doen. En dan ga ik kijken wat het effect is van die afprijzing volgende week. Maar een merkcampagne over een langere periode. En wat dat dan voor effect heeft op de verkoop van een klant, van een merk. Dat is best wel ingewikkeld om dat cijfermatig hard te maken. Dus heel veel bureaus die hebben het meer over wat hebben we in het verleden gedaan? Of wat vinden we gaaf werk? Of dat soort zaken.
Maar kan het wel? Hoor ik hier jou nou ook zeggen van, ik zou wel graag wat meer inzicht willen hebben in de groeiambities van een merk. En ik zou ook wel heel graag willen dat ze dat als ze de eerste gesprekken bij ons voeren, dat ze dat op tafel leggen.
Nou, die groeiambities van die klant, die weet je altijd wel als bureau. Dus je weet wat ze willen. Je weet zijn doelstellingen. Maar het gesprek wat je dus heel weinig hebt, is wat gaan wij daar nou concreet aan doen? Hoe geloven wij nou concreet dat wij jou kunnen helpen met groei? Anders dan, ja, natuurlijk gaan we goed werk proberen te maken of whatever. Maar als je naar die 8 pijlers kijkt, dan hebben wij dus een gesprek met een klant en zeggen, nou oké, als wij kijken naar wat je nu doet en wat wij in de toekomst voor je zouden kunnen doen, dan gaat het over de as van die 8 pijlers. En dat betekent dat we niet dit gaan doen, maar dat gaan doen. Dat dus dat is heel concreet.
Maar kun jij mij iets vertellen over de groei die ik met jullie aanpak kan realiseren? Is dat voor jullie te doen? Of is dat een black box dat je zegt, ja, dat weten we ook niet?
Nee, eigenlijk is dat voor ons ook heel erg ingewikkeld. Dus wij kunnen niet zeggen, nou, als jij nou deze 8 pijlers volgt, dan ga jij volgend jaar met 5% groeien. Ja. Dat is natuurlijk wat je idealiter zou willen. Hè? We zitten hier bij Zicht, mediabureau. Dat is natuurlijk wat Zicht ook heel erg probeert aan zijn klanten. Nou, en voor Zicht, voor een mediabureau, is dat al wat makkelijker vanuit mediaperspectief. Want ze kunnen bijvoorbeeld kijken, nou, als je naar jouw concurrenten kijkt, dan geven ze dit uit. Dus jij moet, jouw share of voice moet hoger worden dan jouw share of market als je moet groeien. Dus dat betekent dat die kunnen dat al wat cijfermatiger, wat harder maken. Maar het is voor een reclamebureau heel erg ingewikkeld om te zeggen, nou, bijvoorbeeld als wij een discussie hebben over, nemen we een BN'er in een tv-commercial of niet? Om het maar even heel plat te slaan. Nemen we nou die BN'er of niet? Ja, die BN'er kost 2 ton. Gaat die BN'er ons nou meer dan 2 ton opleveren? Ja, dat is wel wat we willen, want anders hoeven we die 2 ton niet uiten. Kunnen wij dat cijfermatig hard maken? Nee, dat lukt ons niet. Dat kunnen we niet. Helaas, want anders is het een heel makkelijk gesprek.
Maar hoe kijk je dan naar de combinatie tussen brand en performance?
Nou, die gaan hand in hand. En die heb je allebei nodig. Dat is ook veel onderzoek wat is gedaan door 2 Engelsen, Field en Binet. Die eigenlijk zeggen, brand en performance heb je allebei nodig om te groeien. En zij hebben daar ook een bepaalde ratio aangegeven. Zeggen, gemiddeld genomen moet je van je marketingbudget ongeveer 40% aan de korte termijn, dus ik noem het maar even performance, aan de korte termijn uitgeven en ongeveer 60% aan de lange termijn, aan brand. En wat je vervolgens ziet, hè, als je een sterker brand hebt, dan werkt je performance ook harder. En ook die performance, die 40%, die helpt weer in het bouwen van je brand. Dus ze gaan altijd hand in hand. Dus ik vind het ook best wel, nou, niet ingewikkeld, maar ik zei vroeger altijd tegen collega's, ja, we moeten het niet zo over het merk hebben. Daar hebben we heel erg de neiging toe in de reclame. Ja, maar het merk en je merk en hoe zit het dan met je merk? Ja, ik zou als adverteerder denken, ja, merk. Het gaat om de kassa-aanslag van morgen en het gaat om de kassa-aanslag van over 3 jaar. Morgen is meer performance en over 3 jaar is meer merk. En daar moet je het met elkaar over hebben. Maar het gaat altijd over die 2 groeielementen. Merk heeft altijd is altijd een doel, nooit een. Je hebt niet een merk omdat het zo leuk is om een merk te hebben. Je hebt een merk omdat het ervoor zorgt dat jij succesvoller bent als bedrijf.
Dan toch nog 1 vraag over dit aspect, want dat triggert me wel. Waar vind je dan dat een klant jullie op af kan rekenen? Want die groei, dat is lastig. Hè? Dat kun je vooraf niet bepalen. Waar vind je wel dat na afloop, als de campagne er staat en de eerste resultaten, want die zijn er altijd wel, die liggen ook op tafel. Waar vind je dan dat naar gekeken moet worden om een goede afweging te maken? Was dit het geld waard?
Ja, nou, er wordt natuurlijk heel veel onderzocht door een klant. Dat is al vooraf, als er een campagne gemaakt wordt, dan ga je concepten gaan ze testen, die gaan ze pre-testen. Als de campagnes eenmaal lopen, dan zijn er allemaal tracking-onderzoeken die zeggen hoe doet deze campagne het nou. Maar ook die tracking-onderzoeken zeggen niet, nou deze campagne heeft ons zoveel opgeleverd in omzet. Die trackingsonderzoeken zeggen, nou die campagne die doet dit en dit op merkbekendheid of die doet dit op deze variabelen die wij belangrijk vinden. En daar kijk je natuurlijk met elkaar naar. Doet die campagne wat wij van tevoren hebben bedacht dat we willen? Maar nogmaals, de koppeling, de harde koppeling naar sales bijvoorbeeld of naar marktaandeel, ja, dat is een indirecte koppeling. Dus hè, we leggen een verband, nou ja, bijvoorbeeld met merkvoorkeur. Hè. Dus we weten dat merkvoorkeur voor 77% je marktaandeel bepaalt. Maar het is dus een indirect verband. Het is niet één op één. Dit gaat omhoog, dus dat gaat evenveel omhoog.
Ja. Jullie, ik zei al eerder, jullie hebben nu 6 klanten. Volgens mij is dat best een knappe prestatie in een jaar dat je bezig bent. Hoe kom je nou van die ene klant naar die 6?
Ja, nou dat is... als je kijkt naar hoe die klanten binnenkomen, dan is dat denk ik een combinatie van dat het veel relaties zijn uit het verleden. Dat het mensen zijn waar je vroeger mee hebt gewerkt. En mensen die je kent, die bij andere klanten hebben gezeten, die weer switchen naar een andere klant en denken, hey, met die jongens heb ik prettig gewerkt. Daar zal ik nog eens een belletje aan geven. Het is ook dat we proberen veel publiciteit te maken. Ja, we zijn een reclamebureau. We geloven in reclame. Dus we proberen veel in de publiciteit te zijn.
Hoe doe je dat bijvoorbeeld?
Nou, deze podcast is een fijn voorbeeld. Nee hoor, we zijn heel erg actief op LinkedIn. En daar zit een heel groot deel van onze doelgroep. We schrijven bijvoorbeeld... we hebben een rubriekje. Ik zeg het klein, want laten we het niet groter maken dan het is. Maar we hebben een rubriekje Boedi Mailt Thijs. En eens in de 6 weken publiceren we dat. Daar krijgen we hele leuke reacties op. Dus je doet allerlei activiteiten om bekend te raken. Maar wat we bijvoorbeeld ook doen, hè, met behulp van die 8 pijlers, is dat we klanten benaderen, dat we merken benaderen en dat we zeggen, nou, we zouden een second opinion, hè, we hebben een methodiek, we gaan over merkvoorkeur, we hebben een methodiek. Wij zouden een second opinion voor je kunnen doen op basis van die methodiek. Vind je dat interessant?
Oh, koude acquisitie dus.
Koude acquisitie, ja zeker.
Nou, werkt dat?
Nou, bijvoorbeeld Zilveren Kruis, het voorbeeld wat ik net noem, dat hebben we op die manier gedaan. Hè? Dus wij hebben gedacht, ja, je kan alleen maar overstappen van zorgverzekeraar in november en december. Dus waarschijnlijk gaan eind december, begin januari, zullen al die zorgverzekeraars, die gaan de balans opmaken. Die gaan kijken, heb ik het nou goed gedaan of niet? Ja, dat is een mooi moment om binnen te komen en te zeggen, nou, heb je behoefte aan een second opinion? Dus wij hebben de 10 grootste zorgverzekeraars hebben wij benaderd. Kunnen we een second opinion voor je doen? Nou, van de helft hoor je niks. Van de andere helft die zegt, joh, hartstikke leuk, maar ik heb een hartstikke fijn bureau. En soms kom je binnen. Ja. En kan je dat doen? Dus dat is ook een manier om klanten te acquireren.
Ja. Fantastisch verhaal, Boedi. Ik heb genoten van alle dingen, alle kennis die je ook met ons gedeeld hebt. Ook veel geleerd. Heel veel succes samen met Thijs met de club. En ik hoop je over een tijdje nog eens te spreken om eens te kijken waar jullie dan staan.
Dankjewel, Tom.
Dankjewel.
Dit was Zicht op Groei. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcasts op zicht.nl/podcast.